Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom iedereen hier in de Pauluskerk. En u, ook u of jij die deze dienst nu of op een later tijdstip online meeluistert of meebeleeft. Vanavond gaat dominee Niels de Jong uit Rotterdam voor. Hartelijk welkom en fijn dat u er bent. En de muzikale begeleiding is in handen van de heer Jan de Wit. De collectedoeleinden worden straks toegelicht door de diakendienst Ria van der Vlist. En heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u hiervoor bij mij als ouderling van dienst terecht. Mijn naam is Els de Leden. Volgende week zondag op 24 augustus gaat in deze kerk om 10 uur onze wijkpredikant dominee Kees van den Berg voor. En om 7 uur dominee Geert van Meijeren uit Vlaardingen. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn als groet en bemoediging gebracht bij mevrouw Geerling Snoek. Wonend aan de Agnietenstraat. En ook hebben we een kaart gestuurd naar de heer en mevrouw de Groot. Wonend aan de Anna van Hinswijk-Singel. Dan wens ik ons allen namens de kerkenraad een gezegende dienst. Die we beginnen met het zingen van ons intochtslied. Psalm 133, vers 1 en 2.
Laten we eerst een moment stil zijn om ons op God te richten. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade en vrede zijn van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen door in Psalm 133 met het derde couplet. Psalm 133, vers 3.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis zingen we het lied Ere zij aan God de Vader, de coupletten 1 en 3, als antwoord op de apostolische geloofsbelijdenis. En ik mag ieder uitnodigen om in zijn of haar hart de volgende woorden mee te zeggen. Het is goed om daarbij te staan. En laten we het loflied straks ook staande zingen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. In de vergeving van zonden, in de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we de Bijbel open doen en zullen lezen, zullen we eerst bidden en vragen of God ons wil leiden met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat we hier in alle vrijheid en rust mogen samenkomen. Om uw woord te lezen en over na te denken wat het zegt en wat het ons zegt vandaag de dag. Dank u wel dat we hier in alle vrijheid kunnen samenkomen om u ook de lof toe te brengen en u te eren. Een oude psalm te zingen en een lied, zomaar, dank u wel. Want we weten ergens dat dat lang niet op alle plekken in deze wereld zo vanzelfsprekend is of zomaar kan. En we danken u dat we de ruimte hier hebben. En we bidden u, Heer, als we dan hier zo samen zijn gekomen, dat het ons goed doet. Dat woord ook van u. Ook het zingen, ook het bidden, ook het samenkomen, maar ook het woord van u. Dat we verstaan en dat er voor ons allemaal iets bij zit. Hoe we hier ook gekomen zijn, wat er ook achter ons ligt, wat er ook voor ons ligt. Hoe het ook gaat of niet zo gaat. Maar dat we allemaal iets van u meekrijgen. Een woord, een richting, of een bemoediging, of een uitdaging, of net wat we nodig hebben. En misschien nog wel meer dan zomaar alleen een woord of een gedachte of een idee. Dat we ook meekrijgen dat u zelf naar ons omziet. Ons op het oog hebt. Iets te zeggen heeft. Iets wil laten merken van u en uw liefde en trouw. Dat is niet iets wat we kunnen organiseren. Maar het is wel waar we op mikken. Waar we op hopen. Wilt u het maken? Met uw Heilige Geest. Dat is wat we bidden. In Jezus' naam. Amen. We doen de Bijbel open in het Bijbelboek Romeinen, de brief aan de Romeinen. Dat komt ook omdat ik in de eigen gemeente bezig ben met een serie over deze brief. En die serie is zo'n beetje ten einde. Ja, en het eindigt met Romeinen 16. En dat kan een beetje een hoofdstuk lijken, zo'n beetje zo'n naschrift. Dat je denkt, oh ja, moest er blijkbaar nog wat goed gedaan worden. Dan kan ik wel even zo doorheen scannen en dat is het dan wel. Die neiging had men lang geleden ook al om zo wat naar deze tekst te kijken. Een bijbelgeleerde uit de 4e eeuw na Christus zei al dat je wel haastig over Romeinen 16 heen kon lezen. Maar zelfs in de kleinste fragmenten, zelfs alleen in naam al een grote schat gevonden kan worden. Ja, dat is wat we vanavond ook proberen te doen. Toch iets van een schat, van iets waardevols uit deze tekst halen. Een andere bijbelgeleerde van zo'n 100 jaar geleden, die gaat misschien nog wel een stapje verder. En die zegt zelfs dat Romeinen 16 een van de meest leerzame hoofdstukken van het hele Nieuwe Testament is. Dus, nou ja. Mocht je het onderschatten, ik hoop dat deze twee bijbelgeleerden je aanmoedigen om deze tekst ook goed mee te lezen. Want die tekst die gaan we lezen. Romeinen 16 vanaf vers 3. In het begin van Romeinen 16 heeft Paulus Febe aanbevolen. Waarschijnlijk degene die de brief ook in Rome gebracht heeft. En dan vervolgt hij met het doen van de groeten. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle niet-Joodse gemeenten. Groet ook de gemeente die bij hen in huis komt, samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Azië tot geloof in Christus is gekomen. Groet Maria, die zich veel moeite voor u heeft getroost. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Groet mijn geliefde Ampliatus, met mij verbonden in de Heer. Groet Urbanus, onze medewerker in de dienst aan Christus. En groet mijn geliefde Stagis. Groet Apelles, wiens trouw aan Christus beproefd is. Groet de huisgenoten van Aristobulus. Groet Herodion, mijn volksgenoot. Groet de huisgenoten van Narcissus die in de Heer geloven. Groet Tryphena en Tryphosa die zich hebben ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet onze geliefde Persis. Ook zij heeft zich veel moeite getroost voor de dienst aan de Heer. Groet Rufus die door de Heer is uitgekozen en zijn moeder die ook voor mij een moeder is. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders en zusters die bij hen samenkomen. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zus, en Olympas en alle heiligen die bij hen samenkomen. Groet elkaar met een heilige kus. Alle gemeenten van Christus laten u groeten. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Voordat we daar verder over nadenken, zingen we het lied Ik wil jou van harte dienen. Hemelhoog 395, de eerste vier coupletten. Zonder verdere aankondiging zingen we na de preek Psalm 87, vers 1, 2 en 4. Psalm 87 na de preek. Gemeente van Jezus Christus, ja, iemand de groeten doen. Dat doen we vast allemaal wel eens, al zal de een dat wat meer doen dan de ander. Zeker in zo'n zomertijd, dan kan het natuurlijk wel eens gebeuren dat je iemand zomaar tegenkomt die iemand goed kent, die jij ook goed kent. En dan zeg je, ja, doe je de groeten, als je hem weer ziet. Of als je misschien ook al in zo'n zomertijd iemand bent misgelopen, dan kun je toch nog even de groeten doen aan diegene via iemand anders. Daarmee laat je weten dat je aan diegene hebt gedacht of dat je diegene hebt gemist. En als je de groeten krijgt, dan geeft dat ook verbinding. Hè? Dan voel je toch iets van verbondenheid met degene die jou de groeten doet. Dat is ook wel precies de bedoeling van Paulus zo aan het eind van die brief aan de Romeinen. Om verbindingen te leggen met die mensen in Rome. Een lange brief, die misschien wel wat langer was uitgevallen dan de bedoeling. Een brief waarin hij soms ook wat scherp uit de hoek was gekomen. Iets waar hij zich voor in hoofdstuk 15 ook wat voor lijkt te excuseren. Dan eindigt hij in hoofdstuk 16 met het doen van de groeten. En nog veel en veel uitgebreider dan in welke andere brieven we van Paulus ook hebben. Uitgebreid doet hij de groeten. En we kijken dan vanavond naar Paulus, de schrijver van de gever van deze groeten. En wat dat ons te zeggen heeft dat hij dat zo doet. Dat is het eerste deel van de preek. En het tweede deel van de preek kijken we naar de ontvangers. Naar die christelijke gemeente daar in Rome. En allebei, zowel Paulus als die gemeente daar in Rome, die hebben ons wat te zeggen. Met wat in Romeinen 16 opkomt. Maar ja, Paulus, de man die onvermoeibaar de boodschap van Jezus heeft uitgedragen op allerlei plekken in het Romeinse Rijk. Maar hij was nog nooit in Rome zelf geweest. Maar hij heeft het plan opgevat om naar Spanje te gaan en dan onderweg ook Rome aan te doen. En misschien was dat ook een van de redenen om deze hele brief te schrijven, om alvast wat verbinding te leggen met de mensen waarbij die langs zou komen. Hij kende die gemeente dus vooral van horen zeggen. Hij was er nog nooit geweest. Maar hij had dus wel die behoefte om die brief, die flinke brief, te sturen. En dan aan het eind van die brief, dan groet hij dus uitgebreid allerlei mensen. 24 namen en dan nog heel wat mensen die niet bij namen worden genoemd. De moeder van iemand en nog de zus van iemand. En de mensen die bij die en die samenkomen, en zo groet hij allerlei mensen. Nou ja, wat wel veel lezers is opgevallen, is dat het best veel mensen zijn om de groet aan te doen richting een gemeenschap waar je nog nooit bent geweest. In een stad waar je ook nog nooit bent geweest. Maar blijkbaar kende Paulus toch de nodige mensen. Vermoedelijk, zo wordt dan gedacht, had Paulus toch allerlei mensen ontmoet op zijn reis. We weten van Paulus dat hij veel gereisd heeft. En er werd in die tijd sowieso veel gereisd. De Pax Romana, de soort vrede van Rome, een beetje een afgedwongen vrede natuurlijk, die zorgde er wel voor dat je vrij makkelijk en vrij veilig kon reizen door het Romeinse Rijk. En allerlei mensen deden dat dus ook. En Paulus was hen tegengekomen, blijkbaar. En zo ook over die kerk in Rome gehoord. Misschien wel het meest had hij begrepen van Prisca en Aquila. Ze waren ooit gevlucht uit Rome. In 49 na Christus, onder keizer Claudius, werden alle Joden uit Rome gezet. Maar 5 jaar later overleed deze keizer en werd die maatregel teruggedraaid en konden Joden weer naar Rome terug. Iets wat ook die genoemde Prisca en Aquila gedaan lijken te hebben. En Paulus heeft het nog over een aantal volksgenoten van hem. Ja, die waren allemaal misschien wel weer teruggekeerd naar Rome, waar ze ook oorspronkelijk vandaan kwamen. Maar in die 5 jaar dat ze noodgedwongen Rome moesten verlaten, hadden ze ergens Paulus tegengekomen. Nou ja, al die namen, hè, dat, sommigen lijkt Paulus persoonlijk te kennen, hè, die kent hij zelfs goed, zo lijkt het. Terwijl anderen, die lijkt hij toch wat meer alleen via te kennen. Maar Paulus doet duidelijk zijn best om iedereen te noemen die hij maar een beetje kent. Nou, dat zou je slim kunnen noemen, hè? Om vast verbindingen te leggen die straks wellicht van pas zouden komen als Paulus ook daadwerkelijk langs zou komen daar in Rome. En slim was het vast ook van Paulus, hè? Als leider van een heel netwerk van kerken, om zo, ja, goed iedereen te zien en te noemen. Maar het is niet alleen maar een soort slim of uitgekookt van Paulus. Want Paulus kent die mensen dus wel echt. Bij namen. En dan niet alleen hun namen, maar vaak weet hij er ook nog iets bij te zeggen. Iets wat hen typeert. Of waar ze om bekend stonden. Of waarom die ze aanbeveelt. Ja, als je dat vergelijkt met sommige leiders. Hè, sommige leiders die wij ook wel misschien meegemaakt hebben, die lijken niet heel veel te geven om andermans namen. Die zijn toch meer bezig om hun naam bekend te laten worden. Maar zo'n leider is Paulus dus niet. En je hebt ook leiders die zijn vooral geïnteresseerd in namen van mensen die ook invloed hebben en die hen misschien wat verder kunnen helpen en zo. Nou, zo'n leider is Paulus ook al niet. Want hij noemt niet alleen de namen van leiders in die kerk van Rome of van invloedrijke figuren. Nee, hij noemt ook de namen van allerlei gewone mensen. En van hoog en lage, van bekend en onbekend. Wat mij betreft lijkt Paulus hier op van die goede leidinggevende die de namen van hun mensen kennen en onthouden. En dan niet als trucje, omdat ze dat geleerd hebben op een of andere managementcursus, maar uit echte belangstelling. Die leiders heb je. Zo'n leider is Paulus ook. Want hij weet niet alleen die namen te noemen, maar hij weet er ook nog iets goeds over te vertellen. Bijvoorbeeld van Apelles, wiens trouw aan Christus beproefd is, zegt hij erachteraan. Dus dat was blijkbaar iemand die het zwaar te verduren had gehad, omdat hij christen was geworden. Of Tryphena en Tryphosa, wat wel gedacht dat het een tweeling is, waarvan hij zegt dat ze zich ingespannen hebben voor de dienst aan de Heer. En hij noemt ook ene Maria, waarvan hij weet dat zij veel moeite had gedaan juist voor die mensen in Rome. Nou ja, Paulus kent zijn mensen dus. En het kan hem schelen wie ze zijn, wat ze hebben gedaan en wat ze betekend hebben. En ook nog eens hoe en waar ze bij elkaar komen. Paulus heeft buitengewoon veel interesse voor de mensen aan wie hij schrijft. Het is natuurlijk niet alleen voor leiders te waarderen dat ze hun mensen kennen. Hè? Dat is voor ons allemaal iets goeds en moois. In ieder geval als je in het spoor van Jezus wil gaan leven. Want ja, op Jezus, daar lijkt Paulus op hier in Romeinen 16. Hè? Want Jezus noemde ook vaak mensen bij hun naam. Bijvoorbeeld Zacchaeus. Moet bij jou zijn. En hij kende Zacchaeus wel. En hij wist ook wel heel goed dat het niet zo fraai was wat Zacchaeus had gedaan. Of over een heel ander voorbeeld, dat Jezus Maria bij name noemt. Maria Magdalena, verslagen was door verdriet. Hij ziet haar, want hij kent haar. En hij wilde haar ook ontmoeten. En Jezus wist bij mensen ook steeds wat er aan de hand was, wat er wat speelde, waar iemand mee bezig was geweest, hoe iemand in elkaar zat. En Jezus zag ook mensen aan wie veel mensen voorbij gingen. En wat ook opvallend was bij Jezus is dat er niet alleen maar mannen in zijn gevolg waren, maar ook veel vrouwen. Dat was ongehoord in die tijd, heel, heel vreemd ook. Maar bij Jezus zaten allemaal vrouwen in de groep die ook dat onderwijs kregen en die ook een rol speelden. En En in al die dingen lijkt Paulus op Jezus. Want hij noemt ook allerlei namen. Opvallende namen en onopvallende namen. Gewone mensen, buitengewone mensen. En 9 van die 24 namen, die zijn van vrouwen. En hij spreekt er bijzonder positief over. Dat is allerminst vanzelfsprekend in een buitengewoon patriarchale samenleving. Daar heeft men later in de kerk ook wel wat moeite mee gehad dat Paulus zo positief was over vrouwen. Ja, hij begint bijvoorbeeld met groet Prisca en Aquila. Ja, vertalers hebben dat soms ook maar even omgedraaid. Ja, je noemde de man toch als eerste, dat kon toch niet anders. En als het ging over Junia, Andronicus en Junia, ja, dan dachten vertalers, er moet vast een S achter die Junia. Want dan is het een mannennaam. Die worden ook apostelen genoemd. Ja, dat wordt wel heel ingewikkeld als een vrouw ook een apostel genoemd kan worden, blijkbaar. Dus in de kerkgeschiedenis heeft men er wel moeite mee gehad. Later is dat wel weer teruggedraaid. Maar je merkt er al iets aan van hoe bijzonder het is dat Paulus hier mannen en vrouwen noemt. En waardeert. En kent. En aanprijst. Nou, en dat Paulus dit allemaal doet, hè, bij die mensen daar in Rome. Wat hij over hen zegt en dat hij ze gezien heeft en dat hij hun namen noemt. Als we dat Paulus zo zien doen en als we weten dat Jezus het ook zo deed. Ja, dan spoort dat natuurlijk ons ook aan. Om dat ook te doen. Of in ieder geval een poging te wagen om dat te doen. Hè, namen te kennen, namen te onthouden. Te laten weten dat je aan iemand denkt. Iets goeds over een ander zeggen. Waar het maar kan. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Hè. Letterlijk, zoals Paulus het hier ook doet. Hè, de groeten doen aan iemand. Via een brief, een kaart, een berichtje. Of via iemand anders. En misschien ook nog wel, niet alleen dat, maar ook nog wel iets goeds erbij zeggen. Hè? Iets noemen richting iemand anders. Wat je zo waardeert in diegene. Waar je blij om bent. Dat zulke dingen, hè? Zoals we dat doen. Hè? Zo de groeten doen of een bericht sturen, een kaartje. Dat geeft verbinding. Ja, verbinding, ja. Dat is toch een van die dingen waar veel mensen tekort aan ervaren in onze tijd. En misschien daarom wel dat die ene Bijbelgeleerde dit hoofdstuk, Romeinen 16, zo'n belangrijk hoofdstuk vond. Omdat het relaties van liefde in de kerk aanmoedigde. Want als we dit zo lezen in Romeinen 16, dan zegt dat ons ook, ja, zo hoort het ook te zijn. In een kerk dat je elkaar goed bemoedigt en waardeert en elkaars naam weet en met elkaar meeleeft en weet wie waar zit in de gemeente. Daartoe moedigt dit hoofdstuk aan. En als ik dit lees, dan denk ik, ja, dat zou ik wel beter kunnen doen. Of in ieder geval proberen om dit beter te doen. Misschien heb je dat ook wel? Dat je denkt, ja, iets meer van deze Paulus zou ik best kunnen hebben. Nou goed, dat is het eerste. Wat we konden leren van Paulus zelf, die deze brief schrijft en hier zo de groeten doet aan het eind van zijn brief. En dan het tweede, wat kunnen we leren van die christelijke gemeente daar in Rome. Want we krijgen door dit slot van Paulus opeens een inkijkje in die kerk van Rome. Door die namen alleen al. Want die namen wijzen op heel veel diversiteit in die kerk in Rome. Er zitten namelijk Joodse namen bij, maar ook Griekse en Latijnse. En die namen wijzen ook op mensen van allerlei stand. Want sommige namen waren typische slavennamen. Zo weten wij uit inscripties uit die tijd. Andere namen hebben geschiedkundigen kunnen linken aan het Romeinse Hof. Een heel diverse gemeenschap dus daar in Rome. Slaven en vrije. Hoog en laag. En mannen en vrouwen dus. Allemaal christen geworden in de jaren daarvoor en daarom aan elkaar gegeven in de kerk. Een kerk die dus in Rome niet op één plek in de stad bij elkaar kwam, maar verspreid door de stad in elkaars huizen. En al die huiskerkjes vormden samen de kerk van Rome. En er was dus een diverse kerk. Nou was zo'n diverse geloofsgemeenschap echt niet alleen maar fijn. Hè? Eerder in de brief bleek ook al dat het spanningen gaf en gedoe. En dat men soms ook wel naar elkaar keek van... Bijvoorbeeld tussen de mensen van Joodse achtergrond en niet-Joodse achtergrond. Dat was allemaal niet eenvoudig altijd. Maar toch, ze vormden samen die ene kerk van Rome. Ze vormden een eenheid. En zo ziet Paulus hen ook. Natuurlijk, hij zag ook de verschillen en daar wist hij van. En dat laat hij ook zo. Maar hij noemt ze wel allemaal broeders en zusters. Of steeds weer... geliefde. En hij heeft het ook vaker over mijn medewerkers. Of hij noemt hoe ze zich hebben ingespannen. Hij benoemt ze steeds weer met dezelfde termen. Oftewel, naast de verschillen is er ook eenheid. En die eenheid is er dankzij hun geloof in Jezus Christus, want dat heeft hun samengebracht. Niet hun status of hun rang of plek in de maatschappij of een culturele achtergrond. Dat was niet de reden dat ze bij elkaar zaten. Nee, hun geloof in Jezus Christus. En dat ze ook diezelfde Jezus Christus dienden. En de zaak van Jezus Christus dienden. En hoopten en probeerden dat die boodschap van Jezus Christus ook steeds meer mensen zouden bereiken. Dat was wat hen verbond. En die twee... kenmerken van die gemeente in Rome. Een heel diverse groep mensen en toch één. Heel veel verschillende mensen. Toch samen één kerk. Is dat niet altijd de bedoeling voor iedere kerk? En zou niet iedere kerk zijn best moeten doen om in allebei die dingen te groeien? Zowel te groeien in diversiteit als in eenheid. Allebei. En als je alleen maar gericht bent op eenheid, en op samen en hetzelfde, en dan dreigt het gevaar van een soort. Dat iedereen een beetje gelijkgeschakeld wordt en dat er een beetje eenheidsworst ontstaan en dat het allemaal wel heel erg hetzelfde wordt. Ja, dat is ook weer niet hoe de kerk. Bedoeld is. En als je alleen maar richt op dat alles anders moet zijn en iedereen anders en dat uitvergroot is en dat het allemaal moet en dat, dan wordt dat een doel in zichzelf. Maar die combinatie, dat is wat een kerk maakt. Heel veel verschil en toch ook heel veel eenheid. En het liefst zouden we dus in de kerk wat meer verschil en ook nog wat meer eenheid willen. Als het goed is, streven we daarnaar in de kerk. Hier in Gouda of waar dan ook ter wereld. En dat gaat niet vanzelf, want het is natuurlijk veel makkelijker om vooral mensen op te zoeken die een beetje hetzelfde zijn als jij. Ja, zelfde afkomst, de taal, dat je elkaar goed verstaat, positie, leeftijd, noem maar op. Maar dan mis je wel veel, want juist van gelovigen die anders zijn dan jij en iets anders hebben meegemaakt en andere dingen hebben geleerd en ergens anders vandaan komen, daar kun je natuurlijk meer van leren dan van mensen die precies zijn zoals jij. Maar dat is niet te belangrijk, dat is bijvang zou je kunnen zeggen, dat is mooi als dat gebeurt, dat je van elkaar leert en zo, maar... De belangrijkste reden denk ik, om als gemeente te streven naar en meer verschil en meer eenheid, is dat je daarmee de boodschap van Jezus Christus zelf enorm versterkt. Laat me dat uitleggen. Jezus die liet de kerk na. Dat was zijn erfenis, zou je kunnen zeggen. Zijn nalatenschap aan deze wereld. Een groep mensen. Geen boek, geen land, geen bestuur. Geen macht, geen instituut. Maar een groep mensen. Een gemeenschap van mensen. Kerk. En die geloofsgemeenschap, die kerk, moest hem vertegenwoordigen in deze wereld. Die kerk moest de woorden vertellen, zijn daden doen, zijn houding laten zien. Zodat mensen, als ze die kerk zagen, Jezus Christus zagen. Zodat als mensen die kerk bezig zagen, dat ze dan aan konden voelen hoe Jezus was. En de bedoeling was dat via die kerk mensen zo op het spoor van Jezus zouden komen. En hoe verschillender de mensen zouden zijn van zo'n gemeenschap. En toch één. Ja, hoe sterker en geloofwaardiger de boodschap van Jezus overkwam. Laat me dat ook wat nader uitleggen. Met drie dingen uit de brief van de Romeinen. Paulus doet zijn uiterste best in dat hele boek om allerlei kanten van het goede nieuws voor te spiegelen. En dat goede nieuws is, zou je kunnen zeggen, voor hem als een soort diamant met allerlei vlakken en kanten en allemaal mooie dingen. En hij een heel aantal dingen belicht hij. Nou, drie dingen die ik nu dan wil uitlichten, die Paulus ook in die brief uitwerkt. Een van die dingen, het eerste, is dat Paulus het erover heeft dat die liefde van God, de genade van God, dat die onvoorwaardelijk is. Dat er niet om gaat dat je de goede afkomst hebt, of de juiste status, of Joods bent, of maar godsdienstig genoeg bent, of wat gepresteerd hebt. Nee. Die liefde van God is niet afhankelijk van prestaties. Ook niet van je godsdienstige prestaties. Die liefde is gegeven. In en door Jezus Christus. Dat is de boodschap van Paulus. Onvoorwaardelijke liefde. Grote genade. Nou ja, en die kerk maakt die boodschap natuurlijk geloofwaardiger. Als er zelf ook een groep mensen is waar niet alleen maar keurige mensen bij zitten. Maar waar allerlei verschillende mensen bij zitten. Die kerk maakt die boodschap natuurlijk niet geloofwaardiger als er alleen maar mensen van een bepaalde maatschappelijke laag zitten. Maar juist als er verschil is in maatschappelijke positie, in achtergrond, in leeftijd, in wat iemand gedaan heeft of juist niet gedaan heeft, of het veel gepresteerd of weinig gepresteerd, godsdienstig of juist nooit zo godsdienstig geweest, hoe verschillender dat is, hoe geloofwaardiger ze de liefde van God maakt. De liefde van God die onvoorwaardelijk is. Die genade die zo groot is. Tweede voorbeeld. In de Romeinenbrief schrijft Paulus ook dat het goede nieuws van het christelijk geloof is dat we niet veroordeeld zijn. Niet omdat we van die goede mensen waren, maar dankzij Jezus Christus. En ondanks dat er wat er bij ons mis zat en mis ging. Romeinen 2 bijvoorbeeld, dat peilt heel diep dat er bij ons van alles mis zit. Maar toch zijn niet veroordeeld. Dankzij Jezus Christus. Dat is de boodschap. En de kerk maakt die boodschap natuurlijk geloofwaardiger als ze elkaar ook niet zitten veroordelen. En het zou heel bijzonder zijn dat als die kerk bestaat uit heel verschillende mensen die heel anders zijn en toch elkaar niet veroordelen. maar aanvaarden. Dat versterkt die boodschap van het christelijk geloof. Maakt het alleen maar geloofwaardiger. Die boodschap dat God ook ons niet veroordeelt. Het derde voorbeeld in Romeinen spreekt Paulus er ook over dat het goede nieuws is dat we als kinderen van God zijn aangenomen. En daar allerlei voorrechten ons ten deel vallen. En dat is niet te danken aan onze afkomst of wat dan ook. Nee, dat hebben we te danken aan Jezus Christus. Ondanks dat we eigenlijk helemaal niet automatisch bij die familie van God hoorden. Toch, dankzij Jezus Christus, konden we erbij komen. Ja, en als we in de kerk weten dat we kinderen van God zijn, dan zijn andere gelovigen onze broeders en zusters. Nou, als dat de boodschap van het goede, van het christelijk geloof is, als dat het goede nieuws is, dan maakt de kerk die boodschap natuurlijk veel geloofwaardiger als ze zich ook gedraagt als een familie. Dus dat men elkaar in de kerk niet zozeer ziet als vrienden die men heeft uitgekozen, maar als een familie waar je aan elkaar gegeven bent. En je toch, ondanks de verschillen, je elkaar probeert vast te houden en lief te hebben. Als een kerk dat doet, dan versterkt het de boodschap dat wij als kinderen van God mogen zijn. Nou ja, drie voorbeelden. En als het goed is, merk je dit soort dingen in iedere kerk. Dat in die kerk het goede nieuws concreet wordt gemaakt. Handen en voeten krijgt. Dat daar een bepaalde houding is. En hoe men naar elkaar kijkt. Dat het in lijn is. Met Gods liefde. Met Gods genade. Met Gods aanvaarding. En als het goed is, zijn deze dingen ook bij ons te merken. Dus dat we elkaar niet veroordelen. Dat we elkaar zien als geliefde kinderen van God. Als broers en zusters. Dat we elkaar niet veroordelen maar aanvaarden. Dat we elkaar liefhebben. Zien en waarderen. Als dat niet te merken is, ontkrachten we de boodschap van het geloof. Als het wel te merken is, dan maken we de boodschap van het christelijk geloof alleen maar geloofwaardiger. Dus diversiteit en eenheid. Verschil en gelijkheid. Het is nogal belangrijk in een kerk dat het er allebei is. Maar gaat niet vanzelf. En misschien daarom ook aan het eind dat hele praktische aansporing van Paulus in vers 16. Groet elkaar. Ja, dat je elkaar dus blijft groeten. Even laat merken. Dat je elkaar ziet en kent. Dan versterk je de band. Er staat, groet elkaar met een heilige kus. Ja, ik heb even gedacht om dat ook even daadwerkelijk te laten doen. Maar ik dacht, ja, dat valt misschien toch niet zo goed bij ons wat koude Nederlanders. Maar het is wel belangrijk dat er ook gebaren bij komen. Hè? Bij dat met elkaar meeleven. Misschien een kus, dat gaat ons Nederlands wat te ver, maar een handdruk, of een box, of een high five, of een arm om iemand heen, of iemand op zijn schouders tikken, of dat soort dingen, dat is wel goed. Om zo elkaar te laten merken, dat je om elkaar geeft. Dat, ook al is die ander anders, en weet je dat wel van elkaar, dat je toch je verbonden weet met elkaar. Het is goed, denk ik, om dat ook zo concreet te maken, zoals Paulus het daar dan ook doet. Want het gaat niet vanzelf, hè, dat we als kerk zo naar elkaar om blijven kijken. Want we hebben allemaal die neiging om ons vooral te omringen met mensen die op ons lijken. En we hebben allemaal de neiging om onszelf een beetje makkelijk te maken in het leven. En we hebben allemaal de neiging om ook te denken, ja, maar wat heb ik er dan aan? Dus dat ideaal van Romeinen 16, van eenheid in verscheidenheid, ja, dat komt er niet als vanzelf. Daartoe moeten we onszelf ook aanzetten, denk ik. Ik hoop dat deze preek er ook een beetje bij geholpen heeft om je daartoe aan te zetten. En net zo belangrijk is er om ervoor te blijven bidden. Dat was kerk niet een club worden die allemaal zo met elkaar eens is en op elkaar lijkt en het allemaal hetzelfde is. Maar dat we voor een hoger doel gaan. Om meer eenheid en meer verschillende mensen. Dat is ook iets waar we moeten bidden. Maar misschien wel het belangrijkste is om naar Jezus Christus zelf te kijken. En vooral dan naar het kruis. Want daar zie je Gods liefde en genade het allermeest. Daar zie je hoe die liefde van God zo ruim was. Zo aanvaardend, zo onvoorwaardelijk. Zo persoonlijk. Toch ook heel wijd. En als je daarvan onder de indruk komt en daarbij blijft en dat ziet en elke keer weer blijft zien. Ja, dan kan het niet anders, toch? Dat je ook in de kerk uitreikt naar mensen. Ook die anders zijn dan jij. Ook als ze nieuw zijn. Ook als ze voor jou nog onbekend zijn. Ook als je vermoedt dat die wel heel anders is. En het kan eigenlijk ook niet anders dan dat je daarna, als je het leven weer ingaat, de wereld in. Dat je altijd weer manieren zoekt om die liefde van God concreet te maken. Richting mensen. En dat kan soms heel eenvoudig beginnen. Door alleen maar iemand de groeten te doen. Amen. Laten we God danken. Heere God, dank u wel voor dat oude visioen van Psalm 87. Van uw grote hart. Voor allerlei mensen, vanuit allerlei volken. Die uiteindelijk u zullen kennen en eren. Grote en kleine. Samen verenigd met uw volk. Dank u wel. Dank u wel dat we er iets van zagen in die kerk van Rome. Uiteenlopende mensen, uiteenlopende achtergronden, daar verenigd in de kerk van Rome. Dank u wel. Ook van wat we vanuit Romeinen 16 konden halen. Ook voor ons vandaag de dag. En wil u bidden dat we meer en meer lijken zullen op de Paulus van Romeinen 16. Dat wij ook mensen kennen, zien en waarderen. En dat we als kerk ook meer en meer lijken op die gemeente van Rome. Die blijkbaar, hoe verschillend ze ook was. En ook al ging dat soms wel eens even moeizaam. Dat ze elkaar toch vasthielden. En samen die kerk van Rome vormden. Geef dat wij niet te snel tevreden zijn. Met meer mensen zoals wij. Maar dat we blijven zoeken naar mensen ook die anders zijn dan wij. En we bidden u dat ook hier in de Pauluskerk zowel de diversiteit als de eenheid mag toenemen. Zowel het verschil als de verbondenheid. Dat ze beide zullen toenemen. En we bidden u dat we zo als kerk, kerken, gemeente van u, hier in deze stad, in ons land, zo uw boodschap vormgeven in hoe we zijn, in hoe we met elkaar omgaan, in wat onze houding is, ook richting elkaar. En geef dat mensen het ook zien mogen. En daardoor ook in u en uw Zoon Jezus Christus zullen gaan geloven. Dat ze zien mogen dat het goede nieuws niet alleen maar een verhaal is. Een bepaalde boodschap over dingen uit het verleden. Maar dat ze zien dat het evangelie werkelijk goede dingen uitwerkt. Dat het mensen bij elkaar brengt die je nooit bij elkaar zou denken. Dat het verschillen kan overbruggen. Dat het verbinding kan geven waar je die nooit zou denken. We bidden u dat mensen dat mogen zien. En ook meer Jezus Christus zullen zoeken. En in hem zullen geloven. Wij bidden u. Zo ook voor deze wereld waarin wij leven. Als er veel gaande is. En het nieuws staat er vol van. Ontfermt u zich. Wij danken u dat we mogen weten dat u iets heeft met deze wereld en al die verschillende volken. Zowel de onderdrukte volken als ook volken die in vrijheid leven. Groepen mensen die het zwaar hebben, dat u daarover bewogen bent. En ook groepen die in rust en vrede kunnen leven. Dank u wel dat uw hart uitgaat naar al die volken. Ontfermt u zich, blijft u zich ontfermen over deze wereld. Ook daar waar het meest spannend is. Gaza en Israël en Oekraïne en Zuid-Soedan en zoveel plekken meer. Ontfermt u zich. En geef dat dwars door alles heen. Ook steeds meer mensen bij u terecht mogen komen. We bidden u voor ons land. Weest u, ook daarmee wilt u geven dat bestuurders, overheden, leiders de goede kant weten te vinden, de goede richting. En met elkaar bouwen om de dingen die werkelijk problematisch zijn aan te pakken op een goede manier. We bidden u voor de kerk, de protestantse kerk in Nederland waar we onderdeel van zijn. Dat ze mag bloeien. Dat ze vol mag zijn van uw geest. En vol van waarheid. En we bidden u voor onszelf, voor elkaar. Waar we ook weer heen gaan. Waar we ook straks weer thuis komen of waar we deze week ons ook begeven. Dat we ons bijstaan, helpen en zegenen. Zodat we ook weer tot zegen kunnen zijn. Geef ons de ogen van uw Zoon, Jezus Christus. En zo komen we ook in stilte bij u, om iets van onszelf tegen u te zeggen. U ergens voor te danken. U om iets te vragen, of een naam te noemen. Hoort u ons, als we in de stilte tot u komen. Neem ze onze dank aan en hoor onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er zal nog een aankondiging zijn over de collecte. En als slotlied zingen we daarna samen in de naam van Jezus de 3 coupletten.
Goedenavond gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor individuele hulp gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet. Bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, onder andere door het uitdelen van een financiële kerst- en zomerattentie. Uw bijdrage aan de collecte voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen, het onderhouden van onze voorgangers en pastoraal werkers en bijvoorbeeld de verlichting, de verwarmingskosten in de koude maanden. Ook maakt u het mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. U geeft voor het werelddiaconaat en de zending kunt u digitaal geven of in de melkbussen bij de uitgang bestemd voor het werelddiaconaat en voor de zending in de grijze busjes in de kloostergang. U geeft voor de diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
ook bent, waar u ook heen gaat, waar u ook voor staat, gaat in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor u om u de weg te wijzen. De Heer zij naast u om met u mee te gaan van stap tot stap. De Heer zij onder u om u op te vangen als u struikelt. En rondom u om u te beschermen tegen de boze. In u om u te troosten en boven u om u te zegenen. En zo zegenen de Heer u vandaag, morgen en voor altijd.